Gemeente des Heren, wanneer u een Bijbel bij u hebt met opschriften boven de hoofdstukken, dan staat er ongetwijfeld boven het hoofdstuk dat vanmorgen onze aandacht vraagt, Daniël in de leeuwenkuil. En dat is een van de meest bekende geschiedenissen uit de hele Bijbel, behoren tot de favoriete verhalen bij jong en oud, evenals de geschiedenis van Jozef en de geschiedenis van Simson. Wanneer de meester op school is toegekomen aan het vertellen van deze geschiedenis, dan kan hij zonder meer rekenen op een aandachtig gehoor, want spectaculaire gebeurtenissen vinden plaats en de meeste van ons kunnen het zich wel voorstellen wat er gebeurt in dit hoofdstuk, omdat ze die bekende en beroemde plaat wel eens hebben gezien van Daniël die er in alle rust en vier recht opstaat in de leeuwenkuil met zijn arm rustig op de manen van een van die koninklijke beesten terwijl de rest op een eerbiedige afstand staat te kijken. Alleen, hoezeer die leeuwenkuil en Daniëls spectaculaire redding uit die kuil ook tot de verbeelding spreekt, toch is dat niet de centrale boodschap van dit hoofdstuk. En toch is die redding uit de leeuwenkuil niet het grootste wonder dat er in Daniël 6 plaatsvindt. Gelukkig maar. Stel je voor, gemeente, dat die redding uit de leeuwenkuil nou het belangrijkste was wat er in Daniël 6 gebeurde en dat ik het daar vanmorgen over moest hebben. Dan zouden de jongens en meisjes misschien wel zeggen, prachtig verhaal. Maar dan zouden de ouderen zeggen, wat hebben we er nou eigenlijk aan en wat moeten we er nou eigenlijk mee? Want laat dan die leeuwenkuil in de dagen van Daniël er open zijn gegaan, maar wij weten ook van leeuwenmuilen die niet zijn toegesloten door engelenhanden. En we weten van leeuwenkuilen die niet zijn opengegaan door Gods machtige hand. Morgen is het hervormingsdag en dan denken we weer aan alles wat er rondom die hervormingsdag is gebeurd. En ik heb zomaar op een rijtje zet. Dan kan je de namen noemen van Hendrik Voes en Jan van Essen, de eerste martelaren in Nederland vanwege het geloof in de nije leren. Toen daar de Peulsknechten kwamen en het vuur van de brandstapel aanstaken, toen was er geen engelenhand die het vuur doofde. Toen was er geen goddelijke hand die ze wegpakte daaruit dat vuur dat ging laaien en dat hun lichaam verteerde en doofde. En daarom zeg ik, gemeente, het is maar gelukkig. Het is maar gelukkig dat dat niet het belangrijkste is wat er gebeurt in Daniël 6. Het is maar gelukkig voor een mens die in de leeuwenkuil terechtkomt en die er niet wordt uitgehaald. Het is maar gelukkig dat je zegt, er is nog wat anders. Gelukkig wanneer je terechtkomt in een situatie als een hele goede vriend van me, van wie ik gisteravond hoorde dat van de week de dokter tegen hem heeft gezegd, en lag in het ziekenhuis, ga maar weer naar huis. Een paar weken, misschien nog een paar maanden, dan is het afgelopen. De kanker is al te ver gevorderd. Dan is het maar gelukkig, gemeente, dat dat van die leeuwenkuil niet het belangrijkste is. Hier in Daniël 6. Dat als je dit hoofdstuk nou leest, niet los van zijn verband, maar in het geheel van dit Bijbelboek. En als je er dan aan denkt, zoals we dan verschillende keren tegen elkaar hebben gezegd, dat het in dit Bijbelboek gaat om de grote worsteling tussen het Rijk van God en het Rijk van de Satan. De worsteling tussen het Rijk van Christus en van de Antichrist. Dan zeg je inderdaad, hier is wat anders aan de hand dan een kuil met een aantal leeuwen, hoe gevaarlijk die dan ook kunnen zijn en hoe ze ook kunnen brullen. Wij zien in Daniël 6 immers de worsteling tussen de leeuw die brult en tier. En de leeuw uit Juda's stam die overwonnen heeft en die tegelijkertijd het lam is dat staat als geslacht. Het gaat om twee leeuwen vanmorgen, jongens en meisjes. Snappen jullie wat ik bedoel? Die leeuw die brult en tiert, waarvan we gezongen hebben in Psalm 22. En waar ik het nou over heb, weet je wie dat is? Nou, zeg het eens. Wie is dat? Die leeuw? Dat is de duivel. Het gaat vanmorgen over de duivel. Dat is de leeuw voor wie je op moet passen. En er is een andere leeuw, dat is de leeuw uit Juda's stam, die staat als geslacht. En als je naar hem kijkt, dan lijkt hij op een lam. Wie is dat, jongens en meisjes, zegt dat nou eens? Dat weet je vast wel. Dat is de Heere Jezus. Dat is de andere leeuw die je in Daniël 6 tegenkomt. Maar dan een leeuw die niet probeert te verslinden, maar die zoekt te behouden. Wij zien in Daniël 6 de worsteling tussen God en de Satan met als inzet Gods kerk. Gods volk dat bidden geleerd heeft. Het gaat in dit hoofdstuk om het gebed. Dat de levensadem is van de kerk. Dat het geheime wapen is. Dat gehanteerd is door de mensen van de kerkhervorming. Dat het licht in hun leven deed opgaan. En dat ze de kracht gaf om staande te blijven. Staande te blijven in de situatie van een Luther. Die toen hij naar de Rijksdag in Worms ging. En zijn vrienden zeiden: ik zou het niet doen. Heeft gezegd. En je wordt eraan herinnerd bij het lezen van Daniël 6. Al zijn er zoveel duivels in Worms. Als dat er pallen zijn op de daken van de huizen. Ik zal gaan. Gaat vanmorgen om de vraag dus ook. Of wij behoren tot die levende kerk. Tot dat volk dat hier aan te herkennen is. Dat het gebed hun levensadem is. Dat het weet van die worsteling. Om genade en om de Heilige Geest. We zien immers in Daniël 6. Daniël de bidder in de crisis. En we letten op de bestrijding van het gebed. De volharding in het gebed en de overwinning op het gebed. Daniël de bidder in de crisis. De bestrijding van, de volharding in en de overwinning op het gebed. Er is in Babel, want het gaat nou in deze hoofdstukken met een paar grote sprongen door die geschiedenis heen, heel wat veranderd. Gemeente Nebukadnezar, dat hebben we de vorige keer al gezien, die is verdwenen. Maar in Daniël 6 is ook het laatste glimpje van het machtige wereldrijk van de Babyloniërs verdwenen. En de Meden en de Perzen die we de vorige keer al zagen liggen voor de poorten van de paleisburg in Babel. Die hebben nu het hele rijk overwonnen en die heersen oppermachtig in de oude wereldstad. Het beeld van Nebukadnezars dromen begint zijn werkelijkheid te vertonen. Van stap tot stap, het is opgaan, blinken en verzinken. Maar te midden van al die machtswisseling lezen we in dit Bijbelboek dat mooie woord waar je alleen al wel over zou kunnen preken. Maar Daniël bleef. En als we Daniël aantreffen in het rijk van Darius de Mede, dan bekleedt Daniël, die ondertussen een grijsaard is geworden van minstens 80 jaar, nog steeds een zeer vooraanstaande positie in het rijk dat de macht in de wereld in handen heeft gekregen. Bij alle veranderingen is Daniël gebleven aan het hof en heeft Daniël een hoge functie. En er is toch wat anders dat hetzelfde is gebleven, en dat is de afgunst en dat is de afkeer van deze Jood die zo'n hoge positie heeft bereikt. We lezen in het begin van hoofdstuk 6 dat Daniël in het rijk van de Meden en van de Persen een van de drie rijksbestuurders was die toezicht moesten houden op de 120 stadhouders van koning Darius, om te zien of de koning door zijn onderdanen niet bedrogen en niet bestolen werd. En Daniël die doet dat zo goed van die drie, dat Darius er sterk over denkt, en dat is in het belang van zijn eigen portemonnee natuurlijk geweest, er sterk over denkt om Daniël te benoemen tot minister-president, tot de eerste man in het rijk onmiddellijk onder de koning. Kijk, en dat kunnen dan die andere hoge heren niet hebben. Ze zullen toch al niet zoveel met die dienaar van de koning, die ten diepste een dienaar van God was, hebben opgehad, omdat je bij die man nou nooit eens een keer de belasting kon ontruiken, en omdat je bij die man nou nooit eens een keer een foefje kon vinden, dat je er zelf een beetje beter van werd, omdat hij zo onkreukbaar eerlijk en oprecht was. Maar als de Jood dan ook nog de kans loopt om boven hen allen uit te steken, zodat hij gezag van de koning krijgt over allen, zonder dat hij met een ander nog hoeft te overleggen, dan zeggen ze tegen elkaar op de feestjes die ze onder elkaar houden en de avondjes die ze samen beleggen, dat nooit. En gezamenlijk zoeken ze naar een weg om die Daniël uit de weg te ruimen. Maar dat is een beetje eenvoudiger gezegd dan gedaan, want hoe je ook kijkt en wat je ook probeert, maar je kan tegen die Daniël niks vinden in de uitoefening van zijn ambt. Zijn vijanden moeten tot hun spijt erkennen. Je kan op Daniël niks aanmerken. Die man is voor 100% eerlijk, voor 100% oprecht. Daniël behoort niet tot die christenen die vroom zijn in hun woorden, terwijl je ondertussen maar beter geen zaken met ze kunt doen. Hij behoort niet bij die mensen die een schone schijn ophouden, terwijl ze ondertussen de kat in het donker knijpen. Nee, op Daniëls leven is niks aan te merken. De vijanden moeten dat erkennen, tot eer van Daniël. Nee, tot eer van de God van Daniël. En alweer zeg ik, gemeente, daar zou je nou vanmorgen ook wel apart over kunnen preken. En dan zou je vanmorgen tegen elkaar kunnen zeggen, gemeente, dat is nou het beeld van een kind van God die wandelt zo in de wereld, dat de hele wereld zegt wat je ook op hem tegen hebt, maar je kan niet dit op hem aanmerken, je kan op hem aan, hij is voor 100% onkreukbaar en eerlijk. Maar het gevolg is dat er nog maar één mogelijkheid voor de vijanden van Daniël overblijft, om hem uit de weg te ruimen. Toen zeiden die mannen tegen elkander, zo lezen we in dit hoofdstuk, we zullen tegen Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in de wet zijns Gods. En dan zeg ik voor de derde keer, nou geloof ik al vanmorgen, gemeente, daar zou ik nou ook apart over kunnen preken. En dan zou ik ook kunnen zeggen, broeders en zusters, jongens en meisjes, laten we onszelf nou eens onderzoeken. En laten we onszelf vanmorgen nou eens toetsen in het licht van dit woord. En laten we ons eens afvragen of onze vijanden, of de mensen uit onze omgeving, die zo graag ergens de vinger bij willen leggen, die zo graag willen zeggen, kijk, bij jullie deugt het ook al niet, of die ook alleen maar iets tegen ons kunnen vinden in het handelen naar de wet van God, dat ze ons alleen maar kunnen pakken op dat dienen van God in oprechtheid en in getrouwheid. Nou, en dat blijkt bij Daniël wel te lukken, want die Daniël, dat is niet alleen een trouwe dienaar van de koning, maar dat is in alles en boven alles een trouwe dienaar van zijn God. En zo gebeurt het dat die machthebbers op een goede dag bij Darius aankomen met een voorstel om een wet uit te vaardigen die het verbiedt om in 30 dagen iemand anders aan te roepen, enig god of mens behalve de koning. Iemand heeft gezegd, dat is nog een belediging voor Daniël ook. Ze hadden net zo goed een wet kunnen uitvaardigen dat het ene dag verboden was, want dan was Daniël ook al door de mand gevallen. Maar ze nemen de ruimte 30 dagen. We kunnen met onze vertaling niet zo precies lezen hoe dat gebeurd is, maar in de Zuid-Afrikaanse Bijbelvertaling staat dat heel mooi. Daar staat toe het hier, die landvoogden en stadhouders die koning bestormen. Veel tumult en met veel vleierij zijn ze daar binnenkomen lopen in het paleis van de koning en hebben ze gebogen als knipmessen voor de troon van de koning. En Darius die is ervoor bezweken, stel je eens voor, 30 dagen lang hoger dan alle mensen en alle goden. Dat is een eer die zelfs de machtige Nebukadnezar niet te beurt is gevallen. En de wet wordt getekend, de onherroepelijke wet van Meden en Persen. En wie er niet naar handelt, die zal in de kuil der leeuwen worden geworpen. 30 dagen lang zullen de orakels in het rijk van de Meden en de Persen werkeloos zijn. En kunnen de priesters met vakantie gaan en hebben de goden niks te doen. En de hoge heren, overtuigd als ze zijn van de trouw van Daniël aan zijn God, die weten, nou loopt Daniël vast en nou zit die Jood in de val. En dan wil ik daar nou echt eerst eens even stoppen, gemeente, en zeggen, gemeente, Laten we ons nou eens afvragen, wat zit daar nou precies achter? Achter dat gebedsverbod. En als we ons dat afvragen, dan zijn we met die stadhouders erg gauw klaar, want die mensen die zijn zo doorzichtig als een stukje glas. Die stadhouders die willen alleen maar dit gebod, omdat ze de bedoeling hebben om Daniël uit de weg te ruimen. Of die Daniël nou 3 keer of 10 keer op een dag bidt in zijn bovenkamer, dat interesseert die mensen uiteindelijk niks. Laat die Daniël maar bidden als hij zijn hoge ambt maar kwijtraakt. Ze willen niet Daniëls gebed weg, maar ze willen Daniël zelf uit de weg ruimen. Dat zit er bij hen achter. Maar, en daar moet u nou vanmorgen goed op letten, en daar moeten ook de jonge mensen in ons midden goed op letten. Achter de plannen van die hoge heren zit het brein van de helle geesten, van de helle hond, van de leeuw die brult en tiert. En die heeft uiteindelijk een hele andere bedoeling. En daar moeten we goed op letten. Op die satanische achtergrond van het optreden van die Medische en Persische stadhouders. Want het gaat in dit hoofdstuk, en ik zeg het nog een keer, niet om de lotgevallen van een zekere Daniël. Maar het gaat om het rijk van God zoals dat midden in deze wereld gebouwd wordt. Het gaat om de worsteling tussen de Satan en tussen de Christus. Satan die is hier aan het werk. En Satan die probeert de stadhouders als zijn handlangers te hanteren. En dat lukt hem erg goed. En het middel van die stadhouders, als het doel van de Satan. Die stadhouders die zeggen, als Daniël maar weg is. Als Daniël maar weg is, dan kan hij voor ons vaak bidden zoveel als hij wil, maar dan hebben wij het gewonnen, dan zijn wij hem kwijt. Satan die zegt, als die Daniël nou maar ophoudt met bidden, dan mag hij voor mijn part nog minister-president worden ook. Dat interesseert me niet, dan vind ik het toch wel goed, want dan kan ik hem gebruiken. Maar als hij maar ophoudt met bidden, want dan heb ik het gewonnen en dan is God hem kwijt. Dat is de diepste achtergrond van wat er in Daniël 6 gebeurt, gemeente. Satan wil het gebed tot God doen ophouden. Alleen er komt er vanzelf weer een vraag achteraan. En misschien dat er een van de kinderen in de kerk met die vraag wel zit. En die zegt, waarom heeft de Satan daar nou zoveel belang bij? Waarom wil die Satan nou dat Daniël niet meer zal bidden? Kijk, dat is nou de oorlogstactiek van de vorst der duisternis. En dat moet goed in de gaten houden, gemeente, want we leven echt niet in vrede wat dat betreft, hoor. Dat moet goed in de gaten houden, dat is de oorlogstactiek van de duivel. Kijk, als een vijand in een oorlog kans ziet om de verbindingslijnen tussen de troepen aan het front en het achterland te verbreken, dan heeft hij alle kans om die troepen aan het front langzaam maar zeker in de pan te hakken en te vernietigen. Want die troepen aan het front die krijgen een gebrek aan munitie en die krijgen een gebrek aan nieuwe wapens en die kunnen de gewonden niet meer afvoeren en er komt geen voedsel meer en er komen geen nieuwe troepen meer aan. Het staat er hopeloos voor, zoals het er op een gegeven ogenblik met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog in Rusland hopeloos kwam voor te staan, omdat de Russen de aanvoerlijnen wisten te doorbreken. Kijk, en nou is het gebed, en dat moet je goed vasthouden om deze hoofdstukken goed te verstaan, nou is het gebed de aanvoerlijn, de verbindingslijn, de ravitailleringslijn die de troepen aan het front, die Gods volk in de wereld verbindt met de krachtcentrale, met het achterland in de hemel. En dat weet de duivel. Je denkt wel eens een keer, dat weet de duivel veel beter dan vele christenmensen. Maar die duivel die weet dat de Heere het leven en de toekomst van de kerk heeft neergelegd in de biddend gevouwen handen van zijn volk. Die duivel die weet uit ervaring dat zo'n machteloze bidder die op de knieën valt en die zijn handen valt, dat dat zijn gevaarlijkste vijand is geworden. Die duivel die weet het, een leger op de knieën.
daar moet ik voor op de vlucht.
Want die duivel die weet, God geeft zijn genade en zijn heilige geest aan hen die hem met hartelijke zuchten daarom bidden en daarvoor danken. Want hij kent de catechismus uit zijn hoofd door die Satan. Ach, die Satan is van geen mens bang, dat moet je nou echt niet denken. De Satan is van geen mens bang, maar hij is wel bang van een bidden. Als je iemand zijn handen ziet vouwen, dan wordt de duivel koud van angst. Laat ik het vanmorgen nou maar eens zo mogen zeggen. Dan wordt hij koud van angst als je een mens hoort bidden. Want hij weet het, zolang die gebedsdraad gespannen blijft tussen de troon in de hemel en die strijder op de aarde, dan kan ik niks beginnen. Een mens die bidt, die heeft toekomst, want die roept tot een God die zich ontfermt op het gebed. En daarom is die vorst der duisternis er alles aan om te doen, om het gebed te verhinderen. En waar dat gebed geboren is, dat gebed weer te doen ophouden. En dan kan ik vanmorgen een vraag stellen. En dat deze broeders en zusters, jongens en meisjes, hebben wij dat nou wel door? Begrijpen wij die oorlogstactiek van de vorst der duisternis? Zijn we ervan op de hoogte dat die tactiek vandaag nog precies dezelfde is? Ook al gebruikt hij andere middelen. Kijk, want vandaag laat de duivel geen leeuwenkuilen meer bouwen. Dat kan misschien nog eens een keer gebeuren in het Oeganda van Amin, maar dat gebeurt in onze beschaafde omgeving dan niet zo gauw meer. Maar als het over middelen gaat, oh, die duivel die heeft allerlei middelen in zijn oorlogsvoering om het gebed te doen ophouden. Daar word je aan herinnerd op de dag dat je trouwt en dat het huwelijksformulier wordt gelezen. Getrouwde broeders en zusters in de kerk. En ik zeg het bij voorbaat maar vast tegen de verloofden hier. Dan staat er ergens in het huwelijksformulier, dat is een aanhaling uit de brieven van Petrus, leeft met elkaar in wijsheid opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dat kan. De Satan, die kan je huwelijk gebruiken om je gebed te verhinderen. Je huwelijk gebruikt om je gebed te verhinderen. Dat kan. Dat is heel wat anders dan een leeuw in een kuil. Dat is je man, dat is je vrouw. Je kan een leeuw uit die kuil voor je worden. Dat moeten we in de gaten houden. Satan heeft nog wel een andere tactiek ook, die kan je werk gebruiken. En misschien zijn er wel in ons midden die zeggen, nou, maar dat heb ik dan toch wel in de gaten. Dat geldt zeker in onze tijd, nou allemaal zo druk zijn, nou allemaal zo gejaagd zijn, nou allemaal moeten vliegen en draven. Want het is dan wel fijn als er goed verdiend wordt en het is fijn als je in je werk bent, maar er zit een grote verzoeking in. Als het zo druk is aan boord en als er goed gevist wordt en je loopt je ondersteboven aan de afslag, of in je winkel of in je bedrijf. Dus nou eens eerlijk, heeft het gebed daar niet onder te lijden? Dus nou eens eerlijk. Luther, en ik noem hem vanmorgen maar weer, we worden herinnerd aan de kerkhervorming immers. Luther die zei eens een keer, naarmate ik drukker ben en meer te doen heb op een bepaalde dag, heb ik meer tijd nodig om eerst te bidden. En die ging er apart voor zitten. Meer tijd nodig om te bidden. Is bij ons niet net het omgekeerde? Wees eens eerlijk. In dat opzicht kan je voorspoed, kan je werk een vloek worden gemeten, doordat je verhinderd wordt te bidden. Satan die ziet niet graag mensen die bidden en hij gooit ons graag wat voor de voeten om dat gebed te verhinderen. En dat hoeft niet alleen maar de voorspoed te zijn, maar dat kan ook de zorgen zijn waar je zo in opgaat, dat je zegt, je zit maar door die open vensters naar de wereld te kijken, van waaruit de zorgen tot je komen, en naar je kinderen te kijken die je zoveel zorg geven, terwijl het open venster naar Jeruzalem gesloten blijft, of als het open is, je zit er met de rug naartoe. Er kan zoveel zijn. Er kan je huiswerk zijn op school. Kunnen al je plannen zijn en al die clubs waar je mee moet werken? Het kan zelfs Dat zeg ik tegen de broeders Amstragers vanmorgen en dat zeg ik tegen mezelf en dat zeg ik tegen al die mensen die zo hard lopen in het werk van de evangelisatie en die zeggen we moeten bezig zijn voor de Here. Dat kan zelfs de dienst van de Here zijn, broeders en zusters, jonge mensen. Eerlijk. Ik spreek uit mijn eigen ervaring vanmorgen. Maar dat kan zelfs de dienst van de Here zijn die door de Satan wordt gebruikt als een middel om je gebeden te verhinderen. Omdat je jezelf voorbij loopt en omdat je zegt, ja dan moet ik nog dit en dan moet ik nog dat. En dat staat erop te wachten en dat. Als je hier maar goed op rekent gemeente, de Satan richt zijn aanvallen altijd weer op het gebed. Of zitten er nou vanmorgen mensen in de kerk voor wie ik Latijn spreek? Dat zou kunnen. Zitten er vanmorgen misschien mensen in de kerk die zeggen, dominee, waar heb je het nou eigenlijk over? Daar heb ik nog nooit last van gehad. En dat heb ik nog nooit gemerkt, dat Satan zijn aanvallen richt op mijn gebedsleven. Nou, dat is dan niet best. Eerlijk, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, en dat moet ik zeggen, dat is misschien wel erg ontdekkend. En daar schrik je misschien wel van, omdat je misschien had gedacht een compliment zou krijgen. Maar dat is niet best. Want waar geen levend gebed is, nee, dan maakt de Satan zich ook niet druk. Maar waar het gebed functioneert als de levensadem van de ziel, waar het gebed wordt gehanteerd als het wapen van de kerk, waar een vijand wordt tot een vriend van wie God het kan zeggen, zie jij bid. Nou, daar heb je de Satan in de kortst mogelijke keren op de stoep en aan je bed. Om te kijken hoe die nou die verbindingslijn met de hemel kan doorbreken. En als je daar nou nooit last van hebt, dan zeg ik mijn beste broeder en zuster. Wordt het geen tijd om jezelf eens te gaan onderzoeken en jezelf eens af te vragen. Heb ik wel ooit echt gebeden? Heb ik wel ooit echt gebeden? Ik kan het ook vragen vanuit dit hoofdstuk. Zouden wij er moeite mee hebben wanneer we 30 dagen niet mochten bidden tot de Here in de hemel? Als ze dat tegen ons zouden zeggen als een uil, dat zal dan nog wel niet gebeuren, maar als een uil dat gebod zou uitvaardigen. 30 dagen lang mag je niet bidden. Ik ben bang dat er echt wel mensen in de gemeente zeggen die zeggen dat is wel om door te komen. Dus is eerlijk, jonge mensen. 30 dagen lang niet bidden, wel om door te komen, hè? Of toch niet? Of toch niet? Ouderen in de kerk. Is het om door te komen of niet? Hoe zit dat nou eigenlijk met ons gebed vanmorgen, gemeente? Nou, we vouwen allemaal onze handen wel eens, we buigen allemaal onze knieën wel eens, we snuiten allemaal onze ogen wel eens, maar bidden we wel eens echt? Bid je wel eens echt op deze manier dat je 's morgens zegt, Heere, hou me vandaag toch dicht bij u. En wilt u zelf in mijn leven zorgen voor uw eer? Buigen we 's avonds onze knieën wel eens? Om in een persoonlijke ontmoeting met de Here in de hemel onze schuld te belijden. En hem te vragen om de vernieuwing op grond van het bloed van het lam en door de geest van de Here Jezus Christus. En of er morgen mensen in de kerk zitten die zeggen nee. Nee, dat bidden dat ken ik eigenlijk niet. Dan moet ik vanmorgen vanuit de schriften zeggen, gemeente, dat is niet best. Dat is niet best, want het gebed is de levensadem van de ziel. En als dat gebed ontbreekt, dan betekent dat je niet ademt, dan betekent dat je dood bent. Dat je God niet kent.
Als dat gebed ontbreekt, dan betekent dat, gemeente, dat je de wapens mist om staande te blijven in de strijd tegen de Satan. Dan betekent dat dat je het verliezen moet in de boze dag. Wanneer wij dat gebed niet kennen als een levensadem van de ziel, dat gebed zoals er in de psalmen wordt opgezonden, dat gebed dat zegt, ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. Wanneer u dat gebed niet kent, dat die tollenaar in de tempel, dat is ook zo'n reformatorische figuur, dat hem heeft gebracht tot die roep, o God, wees mij zondaar genadig. Wanneer u dat gebed niet kent van iemand als een Paulus op de weg naar Damascus, van wie de mensen het jarenlang hebben gezegd, wat kan die jongeman bidden? Maar God in de hemel, die hoorde het niet, maar die daar op de weg van Damascus neervalt en die roept, o God, wie zijt? En de Heere zegt, zie, hij bidt. Als u dat gebed niet kent. En u moet dat vanmorgen eerlijk beleiden. Dan kan ik alleen maar zeggen, mijn beste gemeentelid. Je tekent je eigen doodvonnis. Je vermoordt je ziel. En dat is veel erger dan dat doodvonnis dat over Daniël wordt uitgesproken. Wanneer Daniël toch doorgaat. Want Daniël die gaat door. Als Daniël van dat gebod van de koning gehoord heeft, dan is het eerste wat hij doet, bidden. We lezen in onze tekst, toen u Daniël hoorde dat die schrift getekend was, toen ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn huis een opperzaal met open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde driemaal staags op zijn knieën en hij bad en deed belijdenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Je zou erboven kunnen zetten, Daniël die kan het niet laten. Daniël die haast zich naar het verboden terrein. Die haast zich naar de binnenkamer met het open venster naar Jeruzalem. Daniël die probeert er niet onderuit te komen. En Daniël die zegt niet, nou ja, maar er wordt toch ook wel een heleboel gebeden met de pet op. Die uitdrukking die kent u toch denk ik wel. Er wordt een heleboel gebeden met de pet op. En de ouden zeiden, misschien wordt er dan nog wel echter en wordt er dan nog wel meer gebeden. Nou laat dan maar 30 dagen bidden met de pet op. Nee, Daniël die zegt, het gaat om de naam van mijn God en het gaat om mijn eigen ziel. En Daniël die gaat rechtstreeks naar die bovenkamer daar in zijn huis. Voor dat open venster, hij kruipt niet achteruit in een hoekje. En ik weet niet hoe die vijanden dat hebben gedaan. Of ze er hebben gestaan onder aan de muur om te horen of Daniël riep tot die God van zijn leven. Of dat ze in de boom aan de overkant zijn geklommen om te kijken door dat open venster en te zien of Daniël inderdaad zijn knieën bad. Maar zodat iedereen het kan horen en zodat iedereen het kan zien, gaat Daniël de naam van zijn God aanroepen en laat Daniël daarin merken. Dat is mijn leven en dat is de adem van mijn ziel en dat kan ik toch zeker niet zonder. Heel gewoon staat er in mijn tekst. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Zo buigt Daniël zijn knieën. Zo bidt Daniël tot de Heere. Zo beleidt Daniël de Heere zijn zonde. En zo roept hij in ontmoet de naam van die God van Israël aan. Gebogen voor Gods aangezicht aan dat open venster naar Jeruzalem. Dat venster waarvoor het heimwee van zijn ziel trilde. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. En als er verschil is geweest met de vorige dagen, gemeente, dan is het enige verschil dit geweest, dat heimwee nog wat sterker getrild heeft, o God. Wanneer zal ik ingaan om voor uw aangezicht te verschijnen, dan heeft de verwachting nog sterker geleefd. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Daniël die kan het niet laten, staande tegenover de satanische machten, gaat hij naar de Heere bij wie alleen maar uitkomst is en van wie het volk zijn sterkte heeft. Zijn gebed is geen sleur en zijn gebed is geen gewoonte zonder inhoud. Zijn gebed is geen jas die wel best een maand kan uittrekken om hem aan de kapstok te hangen en hem vervolgens weer aan te doen. Dat gebed dat laat zich niet remmen. Och, alleen wie nog nooit echt gebeden heeft, die kan er ook mee ophouden. Wie nog nooit echt gebeden heeft, die kan de beste maandje mee stoppen. Zoals je van de week misschien je zomerjas aan de kapstok hebt gehangen om de winterjas aan te trekken. Zo kan je dan ook met je gebedsleven wel doen. Maar wie in dat gebed zijn ziel neerlegt en wie de adem van zijn ziel laat uitgaan voor het aangezicht van God. Die zegt, o God, ik kan alleen maar gezond blijven wanneer ik mag uitademen voor dat open venster naar Jeruzalem toe. Mag uitademen voor uw aangezicht. Die kan het niet laten, die blijft het zeggen. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten. En dan is het tenslotte zo, al grommen er dan net zoveel leeuwen in de kuil als dat er pannen zijn op de daken van Babel. Maar dan gaat Daniel ermee door om zijn knieën te buigen voor de Heere. Alle leeuwen en beren die de Satan op zijn weg brengt, die kunnen hem niet verhinderen. En dan mag ik vanmorgen zeggen, kijk gemeente, dat is nou een kenmerk van het nieuwe leven, van het leven van een kind van God. Dat is nou het kenmerk. Catechisme zegt het niet voor niks, voornaamste stuk van de dankbaarheid, het gebed. Levensadem van Gods levend gemaakte kerk. De Heilige Geest zijn goddelijke adem inblaast in je dode ziel. Dan is de eerste adem die eruit komt een gebed, een roep tot de God des levens. Jonge mensen hebben misschien dat verhaal wel eens een keer gehoord van dat meisje daar bij de dominee kwam en dat zei dominee, nou bid ik er al zo lang om dat ik een kind van God mag zijn en dat ik het nou mag weten en dat God ook naar mij wil omzien. Maar al dat gebidden van mij, dat helpt maar niks. Toen zei die dominee tegen de nou, dan zal ik er maar mee ophouden met dat bidden. Toen zei ze, ja maar dominee, dat heb ik al geprobeerd, maar dat kan ik niet, dat kan ik niet. Nou dat is het nou gemeente, dat is het nou. Er zitten in ons midden ook nogal wat mensen die me vragen zitten, hoe zit dat nou met mijn verhouding tot de Heer? Ik zou vanmorgen tegen ze willen zeggen, nou houd er dan maar mee op met dat bidden. En als je dan vanmorgen het met je hart mag zeggen, ja maar dat kan ik niet. Wanneer je dan vanmorgen moet zeggen, dat gebed van mij, hoe zou dat kunnen stoppen? Want God die dringt me tot het gebed. Dan zeg ik vanmorgen, mijn broeder en zuster, daarom kan je het niet laten. Omdat dat gebed Gods werk in je hart is. Omdat God het uit je trekt. Omdat God die adem van de Heilige Geest, al heb je het zelf niet in de gaten, in je geblazen heeft. En als die adem eruit komt, dan wordt dat een gebed, dan wordt dat een roep tot de God des levens. Dat is het gemeente. Ik zeg vanmorgen, broeders en zusters, jonge mensen, is dat de taal ook van ons hart. O God, hoe het dan ook mag gaan en hoe het ook allemaal kan tegenvallen. Maar ik kan het niet laten u aan te roepen. Zijn er vanmorgen nou echt in ons midden die zeggen, ja als het daarop aankomt, dan kan ik het alleen nog maar bij een psalm zeggen en ik doe het in alle schuchterheid, maar kan het niet anders. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit haar boze netten. Dat is de weg naar de gemeenschap met de Heere gemeente. Aanhouden in het gebed. Knielen bij dat open venster naar Jeruzalem. Om dan te ontdekken dat er in dat vaderhuis en in die moederstad van God een open venster is waardoor God in zijn genade naar je omkijkt. En zegt, ik neig het oor, ik luister naar uw klachten. Ach, zegt iemand, ja maar er zijn zoveel leeuwen en beren op de weg. En hoe kom ik daardoor, want ik ben er zo bang van. Er is maar één manier, zegt Daniel 6, gemeente, er is maar één manier. Toen Daniel hoorde dat dit bevel getekend was en dit besluit genomen was, toen ging hij in zijn opperzaal. Toen knielde hij voor dat open venster naar Jeruzalem toe. Wij mogen met onze vragen en met onze zorgen, met al die leeuwen en beren die er op de weg rondlopen te brullen, en waarvoor je benauwd bent dat ze je nog een keer te pakken zullen nemen. We mogen ermee naar de binnenkamer toe. Naar die God van wie de duivel ons af wil houden met zijn leven en beren. Maar naar wie God ons wil uitdrijven met precies datzelfde. God die wil er ons toe uitdrijven. Opdat zijn lof door het handelen van zijn vijanden nog zoveel groter wordt. Ik weet niet of u is opgevallen in de laatste regels die we van Psalm 76 zongen. Daar klinkt de triumf en de majesteit van de levende God in door. Dat je mag zeggen, zo'n God is dat nou. Dat de gramschap van de vijanden Gods er alleen maar toe bij moet dragen. Dat zijn lof nog zoveel groter wordt gemaakt. Ach, en dan probeert de Satan misschien je wel wijs te maken dat God met zo'n een als jij bent niet te maken wil hebben. Maar hij doet het om je van God af te houden. En de Heere zegt, wend je naar mij toe en word behouden. Alle gij einden der aarde. En de Satan die wijst je dan misschien op je zonde. Maar dan mag je tegen die duivel zeggen. God die zegt dat de zondaren tot hem mogen komen. Omdat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En als Satan je dan wijst op je leven waar zoveel in ontbreekt. En je moet het zeggen, o God, het is waar. Ik ben in zoveel opzichten geen Daniël. Maar dan mag je het ook zeggen, Heere. U weet dat toch, Heere, u weet dat toch. Dat het de diepste begeerte van mijn hart is. Om naar u te vragen en u te zoeken. Och, schenk me dan uw geest, de geest der genade. En der gebeden en leer mij naar uw wil te handelen. Verenig toch mijn hart tot de vrezen van uw naam. En dan mag ik vanmorgen zeggen, gemeente, wanneer er zo geworsteld wordt. Aan dat open venster naar Jeruzalem. Dan zul je het ontdekken. Er is bij God al lang een open venster. Dat was al open toen dat venster bij u nog dicht zat. En dat bleef open toen dat venster van u beslagen werd. Door uw zonde, door uw leven in sleur, door uw doodigheid en door uw dorheid. Dan zul je het ontdekken bij dat open venster naar Jeruzalem. Dat er licht valt in de donkerheid van je leven. Want allen die bidden worstelen met zijn beloften. Die garanteert God, al loopt je weg dan door de leeuwenkuil heen. Maar ik zal zelf je leidsman wezen, leren hoe je wandelen moet. Voor die mensen die worstelen aan het open venster naar Jeruzalem, open dit hoofdstuk geweldige perspectieven. Immers het slot van dit hoofdstuk laat het ons zien, dat dat biddende volk van God de belofte van de overwinning met zich mee mag dragen. Ja, zegt u, nou dat blijkt ook wel heel duidelijk, want die biddende Daniël die wordt bevrijd uit de leeuwenkuil. En die vijanden van hem, die worden verslonden door die hongerige leeuwen, nog voordat ze de bodem van de kuil hebben bereikt. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo. En jongens en meisjes, je mag best die geschiedenis prachtig vinden. En dan mag je best onthouden dat die hele geschiedenis in de leeuwenkuil een illustratie is van de overwinning die het gebed behaagt. Maar het is het belangrijkste niet, gemeente. Die grote overwinning in Daniël 6, die blijkt daar. Waar een biddende Daniël, een duivel die rondgaat als een briesende leeuw, wederstaat in het geloof dat zich vastklemt aan de levende God. Dat is de overwinning van Daniël. Niet dat hij gezonder wel uit die leeuwenkuil komt, maar dat hij is doorgegaan met bidden. Ondanks de adembenemende aanvallen van de Satan. En daarom zeg ik nog een keer, gemeente, wij moeten naar die leeuwenkuil maar niet te veel kijken. Want dan raak je ervan in de war. Dan kom je er met je vragen en met je raadsels niet meer uit. En dan zeg je, waarom Daniël wel? En waarom zoveel lieve kinderen van God in de tijd van de eerste christelijke gemeente en in de tijd van de kerkhervorming niet? Dan zeg je, Heere, hoe zit dat nou toch? En dan blijf je staan bij de leeuwen en de beren die de Satan op je weg laat kruisen. En dan verlies je uit het oog het grote beest. De grote verslinder die in deze wereld zijn klauwen naar ons uitsteekt. Daniël 6 zegt, dit is de overwinning die de wereld overwint. Niet dat de kuil van de leeuwen opengaat. Maar het geloof, dat biddend die boze weerstaat. Het geloof, oh dat wel eens een keer siddert bij de gedachte aan de leven. Het geloof dat het verstaat dat de Heere Jezus zegt, in de wereld zult ge angst hebben. In de wereld zult je wel eens bang zijn. Dat geloof, dat siddert bij de moeite en het verdriet van het leven. Maar dat het verstaat, dat is niet het grootste gevaar. Dit is de overwinning, dat geloof. Dat zegt, Heere, dan mag er komen wat er wil. Heere, dan mogen ze dreigen zoals ze willen. Maar verlos ons van de boze. Opdat die me niet losrukken uit uw gemeenschap. Dat is het geloof dat overwint. Verlos ons van de boze. houd ons dicht bij u. Daar is de overwinning. Die Daniel knielt. Knielt bij het open venster. En net als voorheen doorgaat. Met de naam des Heren aan te roepen. Dan zeggen de stadhouder en de landvoogden: jongens, we hebben het gewonnen. Maar op dat moment zegt de duivel: ik heb het verloren. Ik heb het weer verloren. In het leven van die Daniel. Die durft alleen te staan. Dat is de overwinnaar. Die mens die zich te midden van de grootste gevaren vastklemt aan de Heer. En die zegt. En onderschat hij de gevaren heus niet. Daarom zullen wij niet vrezen. Ook al wankelde de aarde. Al werden de bergen verzet in het hart van de zee. En de echo daarvan hoor je in de geschiedenis van de kerkhervorming. Als mensen tegenover die machtige Roomse kerk. En tegenover die machtige rijken die Roomse kerk steunen en bijstaan. Blijven staan voor dat geloof dat in hun hart is gegeven door de Heilige Geest. Blijven staan bij dat nieuwe dat de Heilige Geest heeft gewerkt. En zeggen: we kunnen er niet zonder. Broeders en zusters, jongens en meisjes, wij worden vanmorgen met een boodschap de wereld ingestuurd. En dat is deze boodschap. Er zijn een heleboel gevaren op de weg. Een heleboel gevaren. Maar er is maar één levensgevaar en dat is de leeuw die brult en tiert. Want die Satan die rondgaat als een briesende leeuw, die staat ons naar het leven. Die wil ons meeslepen naar het eeuwige verderf. Dat moet je niet vergeten. Dat moet je niet vergeten. Dat het zijn op onveilig staat. En dat het licht rood knippert. Gevaar, kijk uit. Want dat is in onze tijd vooral niet minder. Want kijk, wij leven in onze tijd met een satanische leeuw die gewond is. Heeft een dodelijke wond gekregen. Op Golgotha. Toen Christus hem aan en met het kruis verslagen heeft. Maar gewonde beesten zijn veel gevaarlijker. Weet je dat wel? Dat is het probleem van onze tijd. Satan heeft wel verloren. Maar hij is een gewonde leeuw. En gewonde leeuwen die worden vals. Daar moet je voor oppassen. Die zijn niet te vertrouwen. Leeuw brult, gemeente. Ook in 1977. Ben je er bang van? De Heere zegt. Hij is machteloos tegenover een biddend volk. Dat in zijn huis een venster naar Jeruzalem heeft openstaan. Een volk dat omringd wordt met vurige hemelse legermacht. Dat is waar, gemeente. Wij leven in een gevaarlijke wereld. En ik kan het goed begrijpen en ik voel dat zelf ook zo aan. Dat een moeder die een kind krijgt zegt, ik zie er wel eens tegenop als ik eraan denk in wat voor wereld dat kind groot zal worden. Een gevaarlijke wereld. Gevaarlijk niet door dit en niet door dat, maar door die Satan die rondgaat om te verslinden. Als het mogelijk was, het liefste schapen van de kudde van de Heer Jezus. Maar dat mag ik vanmorgen ook zeggen. En daarom hoef je niet alle rillend en bevend als schaap van die kudde de wereld in te gaan. Als je maar een schaap van die kudde bent. Als je dat maar bent. Als je dat maar bent. Nee, dan hoef je toch niet bang te zijn verloren te gaan. Want het lukt die leeuw nooit om één schaap van de kudde mee te slepen. Hij kan ze verwonden. Hij kan ze slaan. Dat kan allemaal, gemeen. Maar aan hun leven kan hij niet komen. Want het lam, dat sterker is dan leven, staat als geslacht. En hij is de overwinnaar.
En hij is de leeuw uit Juda's stam en hij zegt, zelfs de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen.
Gemeente, het is een paar duizend jaar na Daniël. 460 jaar nadat Luther zijn artikelen aansloeg aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. En de leeuw brult nog. Hij is nog niks veranderd. Maar het slot is niet onzeker. Het slot, dat is het slot van Daniël 6. Land dat komt en dat al de schapen zijner weiden zal weiden tot in eeuwigheid. Dat ze zal voeren aan de waterbronnen des levens. En staande in de werkelijkheid van deze wereld, waarin de leeuw nog brult en tiert, buigt Gods volk, Gods kerk die bidden geleerd heeft, zich aan dat venster naar Jeruzalem, waardoor het uitziet zoals een bruid uitziet naar de komst van de bruidegom. En naarmate het brullen van de leeuw sterker wordt, wordt dat gebed sterker en wordt dat gebed verdiept. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, reeds ligt de morgen aan. Doe ons in alle tegenweer kloekmoedig voorwaarts gaan. Want de zegen is u beschoren. Amen.